Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. In seizoen 1 hebben wij Jeroen Sweers te gast gehad. En omdat dat een van onze best beluisterde afleveringen was, hebben wij Jeroen weer opnieuw uitgenodigd. Jeroen is dé persoon in Nederland om mee te praten als het gaat over legal tech. Tot voor kort was hij in dienst bij Kennedy van der Laan en gaf daar leiding aan een aparte entiteit die legal tech consultancy diensten aanbood onder de naam Sync. Inmiddels is Jeroen zijn eigen consultancybedrijf begonnen onder de naam Noun. Met Jeroen praat ik in hoeverre het in Nederland toegestaan is om als advocatenkantoor legal tech oplossingen aan te bieden, hoe daar in het buitenland mee om wordt gegaan en wat het low hanging fruit is voor advocatenkantoren die willen starten met legal tech. Dit is voorlopig de laatste aflevering van About Law. Wij gaan met de summer break, maar niet getreurd, na de zomer zijn we weer terug voor een nieuwe reeks met afleveringen. En heb jij nog een leuk onderwerp voor de podcast? Laat het ons vooral weten en neem contact op via de website www.aboutlaw.nl. Voor nu, veel luisterplezier. Jeroen, welkom terug op de podcast. Jouw aflevering bij About Law was een van onze best beluisterde. En dat vonden we eigenlijk wel een reden om je nog een keer uit te nodigen. We gaan het vandaag hebben over legal innovatie natuurlijk. Maar met name over juridische dienstverlening en legal innovatie in Europa. En de regulatoren beperkingen die eraan vastkleven. Maar sinds de laatste keer dat ik je op de podcast had, is er nogal wat veranderd. Je bent inmiddels je eigen bedrijf begonnen onder de naam Noun. Misschien is het leuk om daarmee te starten. Wat voor diensten bied je aan? Wat doe je en waarom ben je voor jezelf gestart?
Ja, ik was inmiddels alweer 6 jaar in dienst bij Kennedy van der Laan. Daar hebben we een heel interessante journey mee gemaakt. Waar ook wel een downside aan zat, waardoor wij een van onze activiteiten hebben moeten sluiten op last van de deken. En toen heb ik gedacht, ja, misschien moet ik gewoon als onafhankelijk adviseur daar eens in verder. En kijken of ik niet breed het juridisch domein kan adviseren hierin. Dus niet alleen maar advocatenkantoren, maar ook uitgevers of andere aanbieders binnen het juridisch domein. En wat ik daar doe is dat ik dat soort bedrijven adviseer in nieuwe verdienmodellen, slimme inzet van legal tech. Bijvoorbeeld awareness trainingen, coaching van legal ops mensen. Maar ook startups om een betere market fit te krijgen. Ik heb afgelopen 6 jaar naar honderden legal tech startups gekeken. We hebben veel van dat soort startups gevalideerd. En zagen dat er voor een groot deel toch wel een grote mismatch lag tussen wat de behoefte in de markt was en wat startups daarin boden. Gezien ik al 25 jaar binnen de advocatuur werkzaam ben, denk ik dat ik wel weet wat er nodig is. En niet alleen maar binnen de advocatuur, maar ook binnen in-house. Hè. We hebben afgelopen 6 jaar veel voor in-house, grote in-house afdelingen gewerkt. Dus daar kan ik startups in helpen. Maar ook wat ik al aangaf voor coaching van legal ops mensen of innovation teams binnen advocatenkantoren. Alle lessons learned van afgelopen jaren kan ik daarin zitten. En kan ik denk ik van hele mooie waarde zijn voor dat soort organisatie om een soort acceleratie daarin te krijgen.
Nou, hartstikke mooi. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Je hebt het even over legal innovatie. Hè? Misschien is het leuk om eens te starten met, waar hebben we het dan over, hè, als we het over legal innovatie hebben?
Nou ja, kijk, de legal innovatie, meestal wordt er legal tech gezegd. En zeker die stempel heb ik op mijn voorhoofd zitten. Dat komt natuurlijk door hè, als co-founder van Dutch Legal Tech. En dat wordt dan, legal tech wordt vaak weggezet als zijnde van, dat is de technologie, dat zijn de IT'ers. Dat is dat IT-mannetje, dat is de stempel die ik dan krijg. Ja, ik kijk heel anders naar legal tech. Legal tech is voor mij een metafoor voor verandering in de juridische sector. Of als ik naar de advocatuur kijk, om maar iets scherper te zeggen, het durf tonen in een veranderende markt. Dat zie ik namelijk nog niet zo heel veel gebeuren. Als je kijkt naar juridische innovatie binnen de advocatuurlijke markt, dan is het meestal wat wij noemen innovation by marketing. En niet zozeer echt marketing doen. Of echte innovatie doen. Wat heel jammer is, want ik denk dat daar heel veel kansen liggen. En dat is ook wat ik ervaren heb in mijn praktijk bij Kennedy van Laan.
Het is toch wel een lastige combinatie altijd, hè? Advocaten en legal tech. Hè? Veel advocaten en juristen lijken al trots als ze een Excel-file kunnen bewerken. Zijn advocaten überhaupt geïnteresseerd in het aanbieden of incorporeren van legal tech oplossingen in hun diensten aan hun cliënten? Krijg jij dat idee?
Het is heel erg aan het veranderen op dit moment. Toen ik begon bij Kennedy van Laan als Innovation Director, word je in eerste instantie toch heel erg gezien als de kannibaal van het verdienmodel. En ik snap het ook wel, hè, dat men daar zo over denkt. Ik denk alleen dat de grote kantoren die voor een groot deel nog steeds commodity werk voor hun klanten doen, dat daar niet de asset van dat soort grote kantoren ligt. Dus op de lange termijn zal dat verdwijnen. Dus ik denk dat je daar beter technologieproducten kunt inzetten voor die commodity laag van dat werk van dat advocatenkantoor. Zo kan dat kantoor toch die commodity laag binnen zijn organisatie houden en ook een oplossing bieden aan hun cliënten. En zich meer focussen op het meer high-end juridische werk. Dus in de basis denk ik dat de verhoudingen altijd wel lastig lagen. Dat is nu aan het veranderen. Dat heeft ook te maken natuurlijk hoe juristen opgeleid zijn. Hè? Ze krijgen natuurlijk als het om legal tech nog maar weinig mee binnen hun opleiding als het gaat om de toepasbaarheid van technologie binnen hun praktijk. Ik ben altijd een groot voorstander geweest om binnen het curriculum daar veel meer skillset te creëren voor dit soort toepassingen. Nou, je ziet dat bij de hbo-rechten gelukkig zich heel goed ontwikkelen. Universiteiten zijn daar nog heel erg voorzichtig in. Dat heeft heel erg met de individuele hoogleraar te maken die daar wat in doet. Ik zie daar binnen bij André Jansen, professor bij de Radboud Universiteit, hele mooie initiatieven in. Nou, Leiden is actief daarin. Amsterdam begint ook nu te komen, maar het is nog heel voorzichtig. Dus vandaar dat, kijk, de IT-advocaten, zeg ik altijd maar, die staan er als eerste voor. Dat zijn de early adopters van dit soort technologie, omdat dat vaak halve IT'ers zijn vanuit hun vakgebied. Maar de gemiddelde advocaat die zich met verzekeringsrecht bezighoudt, die staat hier nog niet zo voor open.
Je gaf het net al aan, hè? Je bent de tijd verbonden geweest aan Kennedy van der Laan. Hè? Je gaf toen leiding aan een aparte entiteit die legal tech consultancy diensten aanbood onder de naam Sync. De deken, die had daar bezwaren tegen. Je had het net al heel kort even over. Wat waren die bezwaren precies?
De bezwaren waren dat het, nou ja, één bezwaar dat is altijd wat standaard naar boven komt, omdat wij consultants waren, is de onafhankelijkheid in het geding. En de financiële constructie, omdat wij het een aparte entiteit hadden gezet, wat een consultancy BV was, die de cliënten van Kennedy van Laan, en niet alleen de cliënten van Kennedy van Laan, maar bredere cliënten ook. Wij voorzagen van consultancydiensten, dus toepasbaarheid van legal tech binnen juridische afdelingen, dat was het doel wat we hadden en we ontwikkelden daar ook tools. De financiële constructie, zeg maar, dat Kennedy van Laan volledig eigenaar was van Sync, dat was niet toegestaan volgens de lokale deken.
In hoeverre beperken die Nederlandse regels dan advocatenkantoren bij het ontwikkelen en aanbieden van legal tech en innovatie voor oplossingen voor cliënten?
Ja, ik denk dat het heel beperkend is, want ik denk dat wat wij gedaan hebben, dat het, die onafhankelijkheid helemaal niet het geding was. We waren heel transparant, daar zitten de consultants die wij zaten binnen Sync. En de advocaten zaten binnen Kennedy van der Laan. Dus dat was heel transparant daarin. En ik denk dat er een sortiment van mogelijkheid moet zijn voor advocatenkantoren om zich, enerzijds om te experimenteren en zich te ontwikkelen in van wat zouden andere verdienmodellen kunnen zijn. Nou ja, wij hebben naar consultancy gekeken daarin en toolontwikkeling. Dat staat mij niet toe. En dat vind ik wel bijzonder, hoor. Want kijk, als je kijkt naar de huidige markt waar de hele advocatuur bang is wat de Big Four gaat doen. Ja, sommigen zeggen dat helemaal niet waar is. Maar nou ja, in den breedte denk ik, bijna global zou ik durven zeggen, is men daar wel bang voor. Die mogen alles. En onze eigen beroepsgroep zorgt ervoor dat wij, als het gaat om doorontwikkelen van onze branche, niet zoveel mogen. En dat vind ik heel bijzonder. Ik heb in een column die nog uit moet komen, op advocatie gepleit voor regulatory sandboxes. Hè. Dat is iets wat je binnen de fintechwereld ziet. Dus hoe kun je binnen de wet en regelgeving die er is, toch iets van een sortiment van speeltuin creëren waar kantoren kunnen experimenteren met producten. Door niet alleen maar te zeggen, nee, dit zijn de regels en dit is niet toegestaan. Ja, zo gaan we onze dienstverlening en onze producten voor de toekomst niet klaarmaken, zou ik bijna zeggen. En dat vind ik wel heel jammer. Kijk, de landelijke orde doet zijn best om iets met innovatie te doen. Maar dat zit heel erg aan de voorlichtingskant. En ze hebben natuurlijk een hele brede doelgroep van kleine kantoren tot grote Zuidas-kantoren. Die op een hele andere manier naar dit thema kijken. Dus het is heel lastig om daar als orde iets in te doen. Maar goed, omarm dan initiatieven zoals wij dat als dus LegalTech zijn of als ELTA zijn. Om gezamenlijk eens te kijken hoe we toch iets kunnen betekenen in. En dat zou bijvoorbeeld regulatory sandboxes zijn. We zien het nu in Amerika. De High Court van Utah heeft gezegd, wij omarmen dit en gaan hiermee experimenteren. De bar in California heeft het nu omarmd. Nou ja, dat zou een mooi voorbeeld kunnen zijn, hoe dingen ook anders kunnen.
Als we een beetje in Europa kijken, daar zijn we toch kunnen het beste mee vergeleken worden met andere EU-landen misschien. Hoe gaan die landen om met legal tech binnen advocaatkantoren? Verschillen die regels daar nou veel van de Nederlandse?
Ik ben boardmember bij de European Legal Tech Association, een organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van juridische innovatie in landen in Europa, of verder dan Europa. Het gaat van Rusland naar Israël, naar Madrid. Daar zie je toch dat de regelgeving toch wel breed is. Om daar wat voorbeelden in te noemen. UK kennen we natuurlijk allemaal, hè. Daar is veel meer mogelijk. Maar ook landen als Spanje, wat wij misschien zouden typeren als een heel conservatief land. Daar is het bijvoorbeeld mogelijk dat een niet-jurist onderdeel wordt van een vennootschap van een advocatenkantoor. Dat kan al 10 jaar daar. Binnen de UK kan dat ook. In Zweden is de regelgeving veel breder. Als je naar Duitsland kijkt, waar je ook van zou denken dat het allemaal een stuk conservatiever is. Is het hebben van, zo in het voorbeeld wat wij hadden van Sync, is daar bijvoorbeeld wel toegestaan. Er zijn een aantal, bijvoorbeeld CMS Duitsland doet dat. Daar hebben ze een aantal tooling bieden ze daaraan die met arbeidsrecht te maken hebben. CMS Duitsland is het grootste kantoor in Duitsland ook. Dus daar is al, om een paar kleine voorbeelden daarin te noemen, is al veel meer mogelijk dan in Nederland mogelijk is.
Ja, en zie je in die landen dan ook echt dat de advocaatkantoren meer op de frontlinie opereren van legal innovatie en legal tech?
Nou, als je naar Duitsland kijkt bijvoorbeeld, dan vind ik los van, dus als je naar de Continental Part of Europe kijkt, dan vind ik Duitsland het meest hard gaan. Hè, waar legal tech 4 jaar geleden nog bijna niet bestond in Duitsland, is door de combinatie van universiteiten die het thema heel erg oppikken. Ik noem als grote voorbeeld altijd de Bucerius Law School in Hamburg, die daar echt een soort strijder van is. Hoe we moeten dit soort tooling als een soort gereedschap voor onze advocaten. Het is een stuk gereedschap voor onze advocaten geworden. Reinvent Law in Frankfurt, een hele prominente hub. En je ziet daar dat daar een sortiment van rond die hubs allerhande ecosystemen van nieuwe legal tech startups ontstaan. In Duitsland zijn nu een aantal rechtszaken geweest van legal tech startups, waar ook de bar in instantie gezegd heeft, dit is niet toegestaan. Nou, die hebben nu wel een goedkeuring gekregen. De meest bekende is de Wolters Kluwer zaak in Duitsland. Dat is allemaal positief. Heeft zich dat gewijzigd. Dus je ziet landen waar je dat in eerste instantie niet van zou denken, daar een soort prominente rol in krijgen. En dat vind ik wel bijzonder om te zien. Aan de andere kant zie je dat men in den breedte nog wel zegt, er wordt veel te weinig door de landelijke bars gedaan als het gaat om juridische innovatie en het vak meer klaar voor de toekomst te maken.
Als het concreet maakt, ken jij voorbeelden, of zou je voorbeelden kunnen noemen van innovatieve juridische producten die advocatenkantoren in het buitenland aanbieden, maar die je nog niet in Nederland ziet?
Nou, wat ik misschien niet zozeer producten, Bob, maar wat ik wel interessant vind, is de bewegingen die ik van een aantal advocatenkantoren zie, die we in Nederland ook nog niet zien. Dat zijn wel vaak de grotere kantoren. Een prominent voorbeeld daarin is Clifford Chance, hè, waar Jeroen Plink, een Nederlander, Applied Solutions runt. Hè, eigenlijk een soort legal tech fabriek waar juridische tooling gebouwd wordt. Iets overigens wat wij binnen Sync destijds ook deden. Hun doen dat globally. Dus dat doet Clifford Chance onder leiding onder andere van Bas Boris Visser, die ik zeer respecteer in dit soort initiatieven. Doen dat heel mooi. Een ander mooi voorbeeld vind ik Simmons & Simmons. Die inmiddels 3/4 jaar geleden Wavelength hebben overgenomen. Wavelength is een club legal tech engineers / consultants die advocaatkantoren en in-house afdelingen helpen in het toepassen van juridische technologie. En dat is nu onderdeel van Simmons & Simmons geworden. Dit is een product die de Simmons & Simmons wereldwijd wil gaan inzetten. Ze focussen zich nu meer op de UK. Maar dat zal ook naar Nederland komen via het kantoor van Simmons & Simmons hier in Nederland, verwacht ik. Dus je ziet allerhande overnames binnen dat soort kantoren. Het is natuurlijk voor advocatenkantoren heel lastig om dat vanuit eigen kweek te doen. Hè. Welke type mensen moeten dat doen? Moeten dat kennismanagers gaan doen? Of moeten dat IT-directeuren binnen kantoren doen? Ja, die kennen toch onvoldoende vaak die markt om dit echt te kunnen laten ontplooien. Dus ik denk dat het wel heel interessant is wat je daar ziet, dat dit soort overnames ontstaan.
En missen Nederlandse advocatenkantoren dan internationaal de slag? Hè? Is dat restrictieve regime in Nederland slecht voor onze concurrentiepositie?
Ja, dat is een goede vraag. Missen ze de slag? Ja, uiteindelijk denk ik, als ze niks doen, zullen ze de slag missen. Ik denk dat er en dat is een quote die ik ik denk bijna alle interviews aanhaal, is dat innovatie niet zozeer van advocatenkantoren zou komen, maar vanuit hun klanten. Dus de eis vanuit hun klanten om innovatiever te werken en hun dienstenpakket op een innovatievere manier aan te bieden. En dat is een mooie quote van Daniel Katz, law school professor van de Chicago Law School. En dat is absoluut waar ik in geloof. Dat is de beweging die ik zie. Alleen ja, ik zie daar de aansluiting van Nederlandse advocatenkantoren nog niet heel erg in. Kijk, en onze situatie rond Sync destijds, ja, helpt daar ook niet in. Toen dat gebeurde met Sync, toen ben ik ook door een aantal kantoren benaderd. Hey Jeroen, hoe komt dit nou dat de orde dit doet? Hè? Wij spelen ook met dit soort ideeën. Maar kunnen we dit nu wel gaan doen? Dus ja, ook daar zou ik iets meer actie misschien ook van de Nova willen zien. Om dit toch meer te faciliteren. Ook om die angst bij die kantoren weg te halen dat ze iets aan het doen zijn wat niet mag.
Ja.
Maar je ziet weinig durf in de markt, in de Nederlandse markt, om andersoortige producten neer te zetten zoals wij destijds met Sync hebben gedaan.
Ja, uit angst om teruggefloten te worden door de orde.
Ja, onder andere denk ik, ja. Ja.
Ja. En je had het net over die sandboxes. Hè? Wat zou er dan concreter moeten gebeuren om kantoren die vrijheid wel te geven?
Los van regelgeving de mogelijkheid bieden om te experimenteren. Of dat nou in de zin van verdienmodellen zijn, of het bieden van bepaalde technologie daarin. Of zoiets simpels als een aparte entiteit daarin te hebben. Of een samenwerking aan. Nou, samenwerking kan dan vaak wel. Maar als er een volledig eigendom is, dan is dat lastig. Ja, dat soort faciliteiten zouden er moeten komen.
Je had het net ook even over de ELTA, hè, waar jij betrokken bent. Wat is de rol van de ELTA binnen Europa bij het ontwikkelen van of bij je legal innovatie?
Ik ben iets meer dan 2 jaar geleden toegetreden tot de board van ELTA. En ELTA is een organisatie die gestart is in Duitsland. Dus in eerste instantie een Duits initiatief geweest van een aantal kantoren, waaronder CMS, Bucerius Law School en iemand van Denton destijds. Het doel was om een soort Europees netwerk op te zetten waarbij wij lokale communities kunnen ondersteunen. Dus je moet denken aan landen waar men net als een soort Dutch Legal Tech, zoals wij dat in Nederland doen, een community starten. En wij ondersteunen dat soort communities. Hoe zou je dat dan moeten doen? Dat zijn vaak de platformen waar de discussie over innovatie gepleegd wordt. En wat wij daarin doen, is dat wij ze met kennis ondersteunen, met goede sprekers ondersteunen. Ik spreek in heel Europa bij allerhande congressen en community bijeenkomsten over wat wij in Nederland gedaan hebben daarin. Met name om meer de discussie over juridische innovatie aan te gaan daarover. En wat zijn de lessons learned in die wij in Nederland hebben geleerd of in de rest van Europa hebben geleerd. Nou, dat is het doel van, ik noem het altijd een soort Europese Commissie voor Juridische Innovatie. Daarnaast hebben wij ook binnen de Europese Commissie spelen wij ook een rol als het gaat om ethics en AI. Daar praten we mee. Het is een verzameling van experts op juridisch innovatiegebied. En we hebben in elk land hebben wij daarvoor een ambassadeur benoemd. En dat zijn vaak de thought leaders als het gaat om juridische innovatie in hun markt, in hun lokale markt.
Ja.
En zo is dat. We hebben bijvoorbeeld Moldavië net aangesloten en Kroatië hebben we net aangesloten, waar de communities net starten. Kijk, in Nederland bestaat dus LegalTech al meer dan 6 jaar. Is ook een van de eerste geweest in Europa die samen met Londen die daarin gestart is. Maar sommige starten pas. Hè. De Italië. Waar gemiddeld toch de meeste advocaten leveren per hoofd van de bevolking, geloof ik, in Europa. Bestaat die community ook pas een jaar? Wij ondersteunen dat. Daarnaast proberen we, ik ben binnen het bestuur onder andere verantwoordelijk voor educatie en regulatory. Dus ik probeer vanuit een Europees niveau die discussie op gang te brengen. Dus ik ben nu bezig om te kijken of wij de lokale beroepsorganisaties bij elkaar kunnen brengen om te praten over dit thema. Wat kunnen we nou leren van elkaar daarin? En dat probeer ik ook op universitair en op hbo-rechten niveau te doen. Ik denk dat hbo-rechten in Nederland, waar ze een soort gezamenlijke curriculum hebben als het om LegalTech gaat, ja, dat is uniek in Europa. Nou, we proberen dat bijvoorbeeld te kijken, hoe kunnen andere landen nou van dat initiatief leren? Nou, daar speelt ELTA een rol in.
Ja, omdat je zo betrokken bent bij ELTA, zie je natuurlijk ook veel wat in andere landen gebeurt. Als je een beetje naar al die andere landen kijkt, hoe verhoudt Nederland zich dan tot die andere landen qua ontwikkeling van dit soort producten en diensten en legal tech? Lopen we ver achter of hebben we juist best wel een aardig concurrentiepositie? Wat gebeurt er in Nederland?
Ja, dat is wel heel, heel erg hoe je het bekijkt. Hè. Als je kijkt naar de initiatieven van advocatenkantoren, ja, dan vind ik dat we achterlopen. Als je kijkt naar de community, maar dat spreekt een beetje van eigen parochie, denk ik dat wij al heel lang en heel erg aanwezig zijn in die Nederlandse discussie, maar ook in de Europese discussie. Als je kijkt naar de start-up scene, zitten we daar gemiddeld in. Hè? We zijn natuurlijk een klein land, hè? Daar moeten we ook reëel in zijn. Aan de andere kant hebben we hele mooie internationale start-ups. Clocktomize is daar een voorbeeld van. Berkeley Bridge vind ik daar een mooi voorbeeld van. Jury Blocks is daar een mooi voorbeeld van. Daar kijkt men ook wel naar. Ik denk dat we zijn. Kijk, UK, laat ik die nog steeds tot Europa rekenen, is uiteraard nummer 1. Ik denk dat als het om start-ups gaat, Finland heel ver is. Daar komen hele mooie legal tech start-ups vandaan. Duitsland ontwikkelt zich enorm daarin. Je ziet Spanje heel erg, de kantoren die daar zitten, als een soort outsourcingland ontstaat daar. Ik denk dat we zeker in de top 5 zitten hoor, absoluut. Maar goed, we zijn natuurlijk een klein land, dus dat is daar beperkend in. Maar goed, we praten mee, dus dat is denk ik belangrijk.
Deze podcast is natuurlijk opgenomen ten tijde van de coronacrisis. Denk jij dat dat coronavirus en die hele lockdown die nu plaatsvindt, en al die juristen die thuis aan het werken zijn, en die misschien wel hun praktijk wat terug zien vallen, denk je dat dat uiteindelijk ook tot wat meer of tot meer juridische innovatie zou kunnen leiden?
Ja, ik hoop het. Ik denk het ook. Er wordt veel over geschreven. Ik heb bijgedragen aan een artikel in het Advocatenblad recent. Is er een grote willingness tot adoptie van technologie voor advocatenkantoren? Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Advocatenkantoren kunnen niet zo zonder technologie op dit moment, of het dan gaat om het creëren van de documenten, maar ook vooral als het gaat om een samenwerking uiteraard. Hè. De Skypes en de Zooms en de Teams, die maken overuren op dit moment. En ik hoop ook dat men veel meer naar meer procesgeoriënteerde legal tech zal gaan kijken. Wat ik denk is dat er de budgetten na deze vreselijke crisis bij advocatenkantoren groter zullen gaan worden ten aanzien van dit soort technologie. Dat is wel wat ik verwacht.
Ja, en dan om af te sluiten, hè, wat voor type, wat is dan low-hanging fruit voor advocatenkantoren? Waar zou ieder advocatenkantoor die hier toch mee wil starten, mee moeten beginnen om te doen? Iedereen heeft het natuurlijk over AI en artificial intelligence, maar de vorige podcast was natuurlijk eigenlijk, kwam er eigenlijk al een beetje de conclusie uit dat dat toch meer een soort buzzword is en dat je daar nog niet te veel van moet verwachten.
Ja.
Ga meer voor low-hanging fruit. Maar wat is dan dat low-hanging fruit waarmee advocatenkantoren dan toch die eerste slag zouden kunnen slaan op het gebied van legal tech?
Nou ja, het begint natuurlijk dus op een andere manier met je cliënten praten. En als ik kijk waar de grootste pijn van die cliënt zit. En als je dan naar tooling kijkt. En wil beginnen met tooling. Je bent niet het grootste kantoor van Nederland. Kijk dan gewoon naar document assembly producten. Zoals Juryblocks. Of als Berkeley Bridge. Of Adapting. Dat zijn Nederlandse producten. Toegankelijke producten. Waar je kijkt. Nou, kunnen we niet wat meer onze know-how consolideren, slimmer toegankelijk maken voor cliënten, maar ook voor ons eigen kantoor. Dus dat is echt het low-hanging fruit. En wijs iemand aan die je daar verantwoordelijk voor is en die dit soort producten kan bouwen voor je binnen je organisatie. En maak die mensen vrij daarvoor, waardoor ze zelf ook meer kunnen experimenteren met dit soort dingen. Nou, ik weet dat een aantal grote kantoren dat zeker wel doet. Bij Kenny van Laan hadden we daar een succesvolle praktijk ook zelfs in voor cliënten, als verdienmodel gewoon. Voor de kleine kantoren zou ik zeggen, kijk, innovatie heeft niet altijd met geld te maken. Hè. Mij is wel eens verweten van, ja, maar jij werkt bij een grote kantoor, dus zijn grote budgetten. Het heeft ook met creativiteit te maken. En ga nou eens het gesprek aan met een aantal aanbieders, zoals ik die net noem. En ga daar gewoon eens mee spelen en probeer eens wat. En maak gewoon één of meerdere personen vrij binnen je organisatie, dat ze ermee kunnen experimenteren. Dan denk ik dat er heel veel mogelijkheden zijn. En dan kun je doorgroeien naar meer high-end. En inderdaad geen AI, want daar zijn we nog lang niet. Producten.
Jeroen, ik denk dat er ontzettend veel vraag gaat zijn voor jouw input en voor jouw kennis op dit gebied. Ik heb natuurlijk zelf ook met je samengewerkt in de tijd dat jij nog bij Sync zat en ik nog bij Vodafone. En
yeah.
Toen was de samenwerking erg prettig. En ik denk dat die vraag naar jouw diensten alleen maar toe gaat nemen. Dus ik denk dat je, ik hoop dat je, of, en ik verwacht dat je een hele mooie toekomst tegemoet gaat met Noun. Je nieuwe bedrijf. In ieder geval voor nu ontzettend bedankt. Ik vond het een heel leerzaam gesprek weer. Dus ontzettend leuk dat je weer op de podcast was.
Ja, dank voor de gelegenheid, voor de tweede keer inderdaad. En dank voor de mogelijkheid.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast-suggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!